Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam, een wekelijks wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Thomas Verhagen en vandaag zullen we het hebben over depressie en met name over stedelijke factoren die een rol spelen bij depressie. Het leven in de stad kan druk en hectisch zijn en veel stress met zich meebrengen. Als je de huidige manier van leven vergelijkt met die van 10.000 jaar geleden, zul je gigantische verschillen zien en kan je je afvragen of wij wel gemaakt zijn voor die huidige omstandigheden. En wat heeft dit te maken met depressie? Hierover gaan we het hebben met Annemie Ploeger, assistent professor op de UvA op de afdeling ontwikkelingspsychologie. En met Younes van der Wal, promovendus bij de onderzoekswaartepunt voor Urban Mental Health van de UvA. De co-presentator vandaag is Tanne van der Wal. Tanne, depressie is best wel een heftig onderwerp. Maar wat komt er in je op als je aan depressie denkt?
Ja, goedemorgen Thomas. Lastige vraag. Ik vind depressie dus best wel een moeilijk te omvatten concept, denk ik. Ik denk dat het iets is waar we allemaal mee in aanraking komen in ons leven, maar wat zo breed aanvoelt dat ik me er lastig iets bij in kan beelden. Ook al ken ik dan misschien wel mensen die te kampen hebben met een depressie. Ik denk dat dat het eerste is wat er in me opkomt. Dat ik het een groot concept vind en lastig te omvatten.
Ja, dat is ben ik heel met je eens. Het kan inderdaad heel lastig zijn om een voorstelling te maken wat het precies inhoudt om depressief te zijn. Daarom luisteren we even naar een fragment van Patrick Laurij over hoe het voelt om een depressie te hebben.
Het is ook heel lastig om uit te leggen hoe het voelt als je in een depressie zit. Dat valt niet uit te leggen. De beste manier, hoe ik het kan omschrijven, is dat het voelt alsof je er niet meer bent. Maar je bent er wel. En dat is tegelijk ook zo confronterend. Je kijkt met heel veel afstand naar je eigen lijf, naar mensen waar je om geeft, die om jou geven, naar je eigen omgeving. Maar het is een kleine stap om er daadwerkelijk niet meer te zijn. Dus de hele tijd om het hoekje te loeren, de hele tijd. Maak er maar eind aan, gozer. Maak er maar eind aan. De hele tijd. Je zit continu in angst, dus slopen. En het scheelde niet veel of het ging voor mij die kant op. En logisch is, ik ben heel blij en dankbaar dat het niet zo ver is gekomen voor mij. Helaas eindigt het wel zo voor een hoop mensen op die manier. Die kiezen er dan zelf voor. En het is een hele nare ziekte, daartoe kan het leiden. En dan worden over die mensen gezegd, ja, die hebben opgegeven.
Ja, het is heel heftig inderdaad. En het is maar goed dat er heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Annemie, jij doet evolutionair psychologisch onderzoek naar die psychische aandoeningen. Waar moet je dan precies aan denken?
Ja, als je het hebt over de evolutionaire psychologie, dan is dat een stroming binnen de psychologie waarbij we denken dat als je wat weet over de geschiedenis van de mens, en dan heb ik het niet over 100 jaar geleden, maar jij noemde al 10.000 jaar geleden, maar je kunt nog veel verder teruggaan in de tijd. Dat als je daar wat over weet, dat je ook beter de mens vandaag de dag kunt begrijpen. Nou, en dus dat is heel breed. Het kan over van alles en nog wat gaan. Het kan over intelligentie gaan. Het kan over ons gedrag als we iemand willen versieren gaan. Maar een van de onderwerpen waar de evolutionaire psychologie zich ook mee bezighoudt is depressie.
Oké, en dus als evolutionair psycholoog kijk je dus een beetje terug in de tijd naar hoe wij ons vroeger gedragen. Maar ja, dat brengt zeker wel problemen met zich mee, neem ik aan. Want je kan niet terugkijken in de tijd.
Nee, precies.
Hoe doe je dat dan? Waar kijk je dan precies naar?
Ja, nee, het is een heel uitdagende wetenschap. Aan de UvA, bij psychologie, word je heel erg getraind om te denken in experimenten. Hoe kan je nou een cruciaal experiment bedenken om iets te bewijzen? Nou, dat is in de evolutionaire psychologie bijna niet te doen. Dus wat we doen is dat we heel veel verschillende gegevens verzamelen. Dus als je denkt aan hoe mensen bijvoorbeeld 10.000 jaar geleden leefden. Nou, dan kan je denken aan archeologische bevindingen. Wat hebben we gevonden aan fossielen en alles wat daaromheen ligt qua gereedschappen. Maar je kan ook denken aan nog bestaande jagers en verzamelaars. Dus die zijn er nog steeds. Dus zelf heb ik wel een kleine studie gemaakt van de Hadza. Die leven in Tanzania, in Afrika. En wat heel interessant is aan dat gebied is dat daar heel veel fossielen van de mens gevonden zijn. Maar dat ook de omgeving op basis van geologisch onderzoek. We weten dat de omgeving daar ook nog heel erg lijkt op hoe het miljoenen jaren geleden ook was. Dus als je de Hadza gaat bestuderen, dan kun je eigenlijk zien hoe mensen miljoenen jaren geleefd hebben. Nou, en nog iets anders is om een vergelijking te maken met apen. Want we delen een gemeenschappelijke voorouder met apen ongeveer 6 tot 8 miljoen jaar geleden. Met bijvoorbeeld de chimpansee of met de bonobo. En dus dat is ook nog een manier om, te gaan onderzoeken. Wat dan weer nog verder in het verleden onze voorouders deden.
Oké. Okay. En wat komt uit deze onderzoeken dan naar voren op het gebied van depressie?
Een paar hele interessante dingen. Dus één ding wat mij in ieder geval heel erg opviel, was dat mensen die veel omgaan met jagers en verzamelaars, daar is ook een boek over geschreven, die zeggen eigenlijk zoiets als depressie komt daar helemaal niet voor. Dus dat is natuurlijk een hele interessante. We kunnen het natuurlijk nooit helemaal nagaan, want misschien wordt depressie daar wel op een hele andere manier geuit. Hebben ze er geen woord voor. Dus dan moet je eigenlijk kijken naar mensen die voortdurend hoofdpijn hebben of buikpijn. Dat zou dan misschien iets vergelijkbaars zijn. Maar als je mensen bevraagt die veel tussen jagers en verzamelaars de tijd doorbrengen, zeggen ze het heeft waarschijnlijk iets te maken met in het hier en nu leven. Hè, dat je heel erg concreet bezig bent met wat die dag moet gebeuren. Dat ze die onderzoekers zijn soms bijna een beetje jaloers. Zo'n soort blijheid hebben of ontspannenheid hebben die wij bijna niet meer kennen. Dus dat is een manier. En een andere manier is om te kijken bij dieren. Als die uit hun natuurlijke omgeving worden gehaald. Bijvoorbeeld in de dierentuin of in een lab. Of in een, je zou een boerderij ook als een niet natuurlijke omgeving kunnen zien. Dan zie je dat die dieren gedrag gaan vertonen dat we kunnen koppelen aan depressie. Dus bijvoorbeeld zich sociaal terugtrekken of een beetje zo gaan ijsberen of de hele tijd dezelfde bewegingen maken of een beetje een gesloten houding. Juist heel veel slapen of heel weinig slapen, heel veel eten of heel weinig eten. Nou, dat zijn precies gedragingen die we ook zien bij mensen met een depressie. Dus op die manier kan je ook zeggen, oké, als je dus uit een natuurlijke omgeving wordt gehaald en in een totaal nieuwe omgeving wordt gezet, blijkbaar heb je dan een grotere kans om depressief gedrag te gaan vertonen.
Maar even om duidelijk te maken, het depressief gedrag bij dieren is niet precies dat die dieren ook echt depressief zijn. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat zij ook op dezelfde manier depressief zijn als wij.
Nee, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, want bij mensen hebben we een aantal criteria voor een depressie. En het belangrijkste daarvan is dat je je leeg voelt of verdrietig voelt of waardeloos voelt. En dieren kunnen dat natuurlijk niet zeggen. Dus mensen kunnen dat aangeven of in een vragenlijst invullen. Dus bij dieren weten we dat niet, hoe ze zich voelen. Dus dan moeten we dat afleiden uit hoe ze zich gedragen.
Oké.
Maar is dat dan niet heel lastig te vergelijken? Want je zegt, mensen kunnen een vragenlijst invullen. Die vragenlijsten heb je uiteraard niet van de jagers en verzamelaars in de geschiedenis. Heb je dan niet veel meer datapunten over de huidige situatie als je dat vergelijkt met die vroegere situaties? Dus is het dan niet zo dat je automatisch meer depressie nu gaat vinden doordat je gewoon meer datapunten hebt?
Ja, nee, dat is een heel goed punt. Dat kan zeker zo zijn. En ook wat we ook weten is dat als er bijvoorbeeld een centrum komt voor psychische problemen, dat mensen zich ook meer aanmelden.
Ja, precies. Want, je hoort ervan en dan denk je, misschien ervan. Heb ik dit
ja,
wel.
Precies. Ja, precies. Nee, dus dat moet je zeker meenemen in de overwegingen. Wat we wel weten is bijvoorbeeld bij mensen ook, je kan natuurlijk vergelijkingen maken tussen mensen in een hele dichte stedelijke bevolking. Nou, jij weet, Younes weet daar waarschijnlijk meer van dan ik. Heel dicht verstedelijking zoals in New York, Manhattan, waar alles heel dicht op elkaar zit. En dan met kleinere steden, dorpen. En zo kun je van alles vergelijken. En dan, dat zou een mogelijke manier zijn ook om het te onderzoeken. Weet je. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat in New York ook heel veel mensen bezig zijn met psychische problemen. Dat het zelfs hip is om je privé psychiater te hebben. Het lijkt erop dat laat ik het voorzichtig formuleren, maar het lijkt erop dat als je bijvoorbeeld verstedelijking ziet, dat depressie meer voorkomt.
Oké, en je zei net al van, je ziet bij dieren, als je ze uit hun natuurlijke habitat haalt en in een gesloten omgeving zet, bijvoorbeeld een dierentuin of een boerderij, dat ze dan depressief gedrag gaan vertonen. Is dat ook wat we dan zien bij mensen? Omdat wij ons jagers-verzamelaars vertonen geen depressief gedrag, zoals je zegt. Maar bij ons komt er heel veel depressie voor. is het dan soort van, kan je dan zeggen dat wij, doordat we in steden zijn gaan wonen, onszelf hebben opgesloten?
Ja, nee, dat is inderdaad een heel vergaand idee. Maar dat is wel een beetje de grote slogan waar ik mee werk in mijn onderzoek. Want mensen gedragen zich eigenlijk als dieren in gevangenschap. En dat is natuurlijk heel interessant om over na te denken. Want het is natuurlijk onmogelijk voor ons met 7 miljard mensen om weer allemaal als jager-verzamelaar te gaan leven. Dat kan niet. Maar je kunt het geeft wel een aanzetje om na te denken van hoe kunnen we het leven in de stad zo inrichten dat je toch nog zoveel mogelijk elementen van een natuurlijke omgeving meeneemt. Dus dat is ook iets waar ik mee bezig ben in mijn eigen onderzoek. Dat ik onderzoek of mensen die inderdaad veel, ik noem dat dan mismatchfactoren, de mismatch tussen hoe we nu leven en hoe we in een vroegere omgeving leefden. Als die mismatch heel groot is, dan hebben ze een veel grotere kans op depressie dan als die mismatch heel klein is. Nou, en waar moet je dan aan denken? Aan beweging. Dat is natuurlijk een voor de hand liggende. We weten van jagers en verzamelaars dat die zo'n beetje 6 uur per dag in beweging zijn. Nou, als je een kantoorbaan hebt of als je studeert, is dat natuurlijk onmogelijk. Maar je kan wel proberen ietsje meer beweging in je leven in te bouwen. En we weten ook met experimenten dat als je meer gaat bewegen, dat ook je kans op depressie verkleint. Nou, dus dat is een eentje. Eten is er eentje. We eten heel veel bewerkt voedsel. Denk aan chips, gefrituurd eten, pannenkoeken. Nou ja, noem maar op. Eigenlijk alles wel wat we lekker vinden helaas. Pizza en zo, dat is vaak bewerkt voedsel. Maar dat is juist een ingewikkeld verhaal om dat helemaal biologisch uit te leggen waarom dat dan slecht voor ons is. Maar we weten dat als je meer fruit, groente en vezelrijk voedsel eet, dat ook verband heeft met een kleiner risico op depressie.
Okay. En je ziet in de stad dat er heel veel drukte is, heel veel prikkels.
Ja.
Heeft dat ook een bepaalde invloed op je mentale gezondheid?
Ja, dat is zeker zo. Er zijn natuurlijk altijd wel grote individuele verschillen. Er zijn mensen die dat juist heerlijk vinden. Er zijn mensen die dat liever niet hebben. Maar als je een neiging hebt om je depressief te voelen of als dat in je familie zit, dan is dat wel een van de tips die je kan proberen uit te voeren, is ook proberen die prikkelingen te verminderen of dingen op te zoeken. Want ja, een bos is in principe ook een prikkel. Hè? Dus als je wandelt, is eigenlijk wel heel interessant om over na te denken. Hè? Want waarom geeft wandelen in een bos nou rust, terwijl wandelen in een stad je meer opjaagt? Maar dan, het zou dan zijn dat je voor jezelf uitzoekt wat voor jou rustig werkt. Maar een idee is dat wandelen in een bos dus meer lijkt op onze natuurlijke omgeving. Dus dat daardoor intrinsiek rustgevend is. En ook dat het daadwerkelijk, als je ook, dat is ook wel onderzocht, als je echt ook een soort maat gaat bedenken voor prikkels, dat je ook daadwerkelijk, dat het in de bos ook rustiger is dan in de stad.
En je zei net ook al eventjes iets over of je de aanleg voor hebt.
Ja.
In hoeverre is je genetische aanleg hiervoor, speelt die een rol bij depressie?
Ja, die is zeker ook belangrijk. Ja, dus mensen die aanleg hebben voor depressie, dus dat weet je omdat het in je familie voorkomt. En op DNA-niveau kun je ook een paar genen aanwijzen die te maken hebben met depressie. Maar wat we ook weer weten is dat de erfelijkheid van depressie ten opzichte van andere mentale stoornissen zoals autisme of schizofrenie juist laag is. Dus bij depressie speelt de omgeving een veel grotere rol dan bij zoiets als autisme of schizofrenie. Dus dat geeft ook weer ruimte voor interventies, hè, om preventie, om te voorkomen dat je depressief wordt.
En in hoeverre kan je nou, zien jullie nou verschillen tussen depressie in de stad nu, waar we natuurlijk naast prikkels van de stad ook heel erg veel prikkels van social media, et cetera, hebben. Dat loopt heel erg op. Zie je verschil nu met bijvoorbeeld 20 jaar terug, wanneer we ook al in een stad leefden, maar er misschien minder een digitale invloed was?
Ja, zeker. Ja, nee, dat we weten dat de depressie aan het stijgen is. Dus wat dat betreft kunnen we dat zeker zeggen. Waar dat dan precies aan ligt, weten we niet. Hè. Een van de redenen zal zijn die je net al noemde, dat er ook meer over gepraat wordt en dat er meer aanbod is ook aan hulp. Dus dat je ook eerder daardoor een diagnose krijgt. Maar sociale media en de rol daarvan bij depressie is ook uitgebreid al onderzocht. En dat blijkt best wel een ingewikkelde relatie te zijn. Want wat juist weer goed is, wat helpt tegen depressie is sociale contacten. Dus als je, en via sociale media heb je natuurlijk ook sociale contacten. Dus als je veel met WhatsApp of zo bezig bent, dan kan je dus gemakkelijk sociaal contact onderhouden. Wat we weten is dat vooral mensen die passief zijn op sociale media, dus die bijvoorbeeld op Instagram vooral naar foto's kijken en niet zelf actief posten, dat passieve gedrag het meest samenhangt met depressie.
En in hoeverre kan je daarvoor corrigeren in de analyses die je dan doet? Als er zoveel factoren zijn die daar ook een invloed kunnen hebben, heb je daar een bepaalde standaard voor om daarvoor te corrigeren?
Ja, wat ik zelf doe is dat ik niet corrigeer, maar dat ik het als een optelsom zie. Dus je hebt heel veel mismatchfactoren, dus je hebt te weinig beweging, verkeerd eten, te veel sociale media en te perfectionistisch, te veel het nachtleven in, te weinig slaap. Nou ja, noem maar op. Dus het is eigenlijk een optelsom. En wat ik zie in mijn onderzoek is dat die optelsom heel erg maakt of je een vergroot risico hebt op een depressie. Maar de individuele factoren aan zich hebben een kleine voorspellende waarde.
Dus en het woord mismatchfactor, dat duidt dan dus op de mismatch met onze natuurlijke omgeving.
Precies. Okay. Dus de mismatch tussen hoe we nu leven en hoe we, je zou kunnen zeggen als jagers en verzamelaars ooit rondzworven, nomadisch leven. Ja.
Ja, want dus in een hele korte tijd eigenlijk zijn wij van jagers-verzamelaars gegaan naar waar we nu zijn.
Ja.
En dan zijn wij dus evolutionair, is het idee van die theorie, niet op aangepast.
Ja, precies. Ja, nee, dat klopt. Dus als je kijkt naar DNA, dan de DNA-sequentie die verandert langzaam. Er zijn natuurlijk wel veranderingen. Een bekend voorbeeld is onze aanpassing aan melk kunnen verteren, lactose. Want dat is een nieuwe mutatie die je ook nog niet overal op de wereld terugziet. Maar dat betekent dat, en dat heeft heel direct te maken met landbouw en dat we dieren gingen melken en dat die melk een nieuwe voedingsbron was. Dus sommige mensen kunnen er wel tegen en andere mensen niet. Dus dat is een voorbeeld dat we ons wel degelijk kunnen aanpassen. Maar over het algemeen, je kent ook wel die data over dat we bijvoorbeeld de DNA 99% overeenkomt met de chimpansee. Nou, dat geeft al aan dat het langzaam verandert. Want als je kijkt naar hoe een chimpansee leeft en hoe we in de moderne samenleving leven, dat is natuurlijk een wereld van verschil. En dat doen we dus met 1% verschil in DNA. Nou, is dat niet het hele verhaal? Het ligt er ook aan hoe het DNA wordt aangestuurd. En dat noem je dan de epigenetica. Dus dat heeft wel met genen te maken, maar meer met of ze aan of uitstaan bijvoorbeeld. Nou, daar kan wel heel snel verandering in plaatsvinden. Dus ik wil niet zeggen dat we totaal niet aangepast zijn aan onze huidige omgeving, want anders zouden we natuurlijk ook überhaupt niet kunnen overleven. Maar dat veel mensen er moeite mee hebben, dat is heel begrijpelijk.
En hoe spelen de selectiedrukken die wij vandaag de dag eigenlijk niet meer ervaren hier een rol bij deze?
Ja, dus de selectiedrukken die we niet meer ervaren is bijvoorbeeld dat je heel snel dat je overlijdt in je kindertijd. Bij jagers en verzamelaars zien we dat 50% van de kinderen de volwassen leeftijd niet haalt. Nou, dat is in de westerse wereld iets van 1 op de 1000. Dus dat hebben we heel erg weten terug te dringen. Dus dus door medische voorzieningen en voldoende voedsel kan je dat heel erg terugdringen. Dus die zie je niet meer. Maar er komen natuurlijk weer nieuwe selectiedrukken bij. En ook selectiedrukken die er altijd waren. Dus het belangrijkste op dit moment is vooral ook seksuele selectie. Dus hoe vind je een partner? Nou, en je zou zeggen vandaag de dag met juist alle middelen die we hebben, Tinder en dat soort dingen, is het gemakkelijk om een partner te vinden. Maar veel mensen ervaren het juist als moeilijk. En dat is dan weer een interessante vraag om over na te denken van waarom vinden mensen het juist nou nu zo moeilijk? Nou, dat zou te maken kunnen hebben met zo'n mismatch. Dat je een veel grotere keuze hebt. Bij jagerverzamelaars, als je in de leeftijd komt dat je een partner wil, zijn er misschien 5 leeftijdsgenoten waar je uit kunt kiezen. Nou ja, nu ligt in feite de hele wereld aan je voeten. Nou, en die keuze, die ruime keuzevrijheid, dat klinkt leuk, maar brengt vaak juist problemen met zich mee. Want dan misschien heb je een partner, maar denk je, misschien is er nog wel iemand leuker, die nog leuker is. Dus dat maakt het juist wel lastig.
Maar dat klinkt eigenlijk niet als opgesloten. Dat we dus zoveel keuze, als ik het nu zo hoor, dan denk ik, we zijn dus van een hele simpele samenleving, waar je heel erg bezig was met je primaire leefbehoeften, zijn we gegaan naar een wat rijkere samenleving, waar we meer opties hebben. Dus misschien in die zin juist minder opgesloten. Is dat waarom we onszelf depressief kunnen voelen? Omdat we niet meer als primaire zorg het eten, het slapen, de veiligheid hebben?
Ja. Nee, dat is eigenlijk ook een hypothese, zou je het kunnen noemen, die hier aan gerelateerd is. Die zegt dat als je eigenlijk alles voor elkaar hebt, hè, je hebt genoeg eten, het is veilig, dat je dan aan je zelfontplooiing toekomt. Hè, als je elke dag moet strijden voor je eten en voor je overleving, dan kom je niet aan zelfontplooiing toe. Nou, en in moderne samenleving komen we daar super aan toe. En dat was hartstikke moeilijk. Want hoe ga je die zelfontplooiing aanpakken? Welke keuzes maak je daarin? Als dat mislukt, is het dan ook jouw eigen probleem, individualisme. Dus je kan het zien als een andere hypothese van waarom depressie veel voorkomt, maar je kan het ook zien als een soort complementaire aanvullende hypothese op het hele mismatch verhaal. Want ja, eigenlijk is die zelfontplooiing is eigenlijk al een mismatch. ja. Ja, nee, maar je noemde nog ook de gevangenschap. Zijn we nou, ja, natuurlijk zijn we niet echt gevangen, hè? Want het is meer bijna een soort analogie, of hoe noem je dat? Een vergelijking tussen hoe dieren zich gedragen die in gevangenschap zitten en hoe wij ons gedragen in de zin van dat we snel depressief of gestrest zijn. In die zin lijken we op dieren in gevangenschap. Maar als je gaat nadenken ook over je leven, hoe je je leven leeft, heb je dan echt wel vrijheid. Hè? In de zin van, je leeft in een huis, we leven in een vast huis. Jagers-verzamelaars trekken rond. Dus je zou een huis al bijna als een kooi, even heel negatief gezegd, een kooi kunnen zien. Je gaat vaak dezelfde route naar je werk of naar je studie. Dus dat ligt ook vast. Nou, dan als je je studie doet of je werk doet, zit je meestal ook binnen in een hok. In een kooi. Dus eigenlijk op die manier moet je dat gekooid zien. Ja.
Ja. Nou, zo te horen zijn er heel veel verschillende factoren. En het is een heel speculatief vakgebied. Je weet niks zeker. En je is niet echt een hypothese om vakkundig met experimenten te testen.
Ja.
En dat is heel, heel bijzonder lijkt
het. Het is heel uitdagend. En sommige mensen zeggen daardoor, nou, dat is niets voor mij. Als wetenschappers zeggen dat, want ik wil gewoon de waarheid weten. Maar in mijn beleving, kijk, het feit dat ik hier nu zit, dat je me hebt uitgenodigd. En dat er heel veel belangstelling is, ook voor boeken zoals van Harari. Dat boek over Sapiens, dat was heel populair. Dat geeft wel aan dat mensen dit wel heel graag willen weten. Dus ik zou zeggen dat er wel vanuit de wetenschap veel aandacht voor moet zijn. En ik zie het meer als een puzzel die je in elkaar probeert te zetten dan als een experiment waarbij je aan het eind definitieve conclusies kunt trekken.
Nou, top. Hartstikke bedankt voor je verhaal en dat je met dit ons hebt willen delen.
Graag gedaan.
De tweede gast van vandaag is Younes van der Wal. Hij doet bij het Urban Mental Health onderzoek naar verschillende stedelijke invloeden op depressie. Younes, we hebben het net met Annemie gehad over evolutionaire mechanismen die een rol spelen bij het voorkomen van depressie. Ik vroeg me daarom af, hoe kijk jij naar die evolutionaire aanpak waar Annemie het net over had?
Ja, ook heel interessant. Ik snap ook heel goed de vergelijking van dat je gekooid bent in de stad vanuit evolutionair perspectief. Want als je erover nadenkt, is het eigenlijk bizar hoe snel dat is gegaan. Rond 1900 woonde nog niet 1 van de 5 mensen op de wereld in een stad en nu is dat meer dan de helft. En tegen het eind van deze eeuw 3/4. Dus dat is heel snel gegaan. Aan de andere kant, mensen zelf die staan daar nooit zo bij stil. Want je hebt de neiging om niet verder terug te denken dan je eigen geboortejaar. Dus mensen realiseerden zich dat misschien ook niet helemaal. Dus ik denk dat het heel interessant en heel goed is dat er op die manier ook naar gekeken wordt. Maar zoals ook al gezegd wordt, het is natuurlijk heel dubbel. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren, die in Amsterdam wonen bijvoorbeeld, ook heel veel dingen kunnen noemen waarom ze het juist heel fijn vinden om in een stad te wonen. Er gebeurt veel, altijd wat te doen. Mensen wonen in de buurt. Misschien heb je een buurt waar mensen elkaar ontmoeten in een café elke week. Heel gezellig. Maar er zijn ook heel veel factoren die ik heb onderzocht die ook een negatieve invloed kunnen hebben op je mentale gezondheid. En het is ook belangrijk om die in kaart te brengen. En ook het samenspel daartussen, zoals Annemie al zei, over die optelsom. Zo werkt dat in een stad denk ik ook. Er zijn heel veel leuke dingen en positieve dingen. Er zijn ook heel veel dingen die stress kunnen opleveren. Geluidsoverlast, criminaliteit. Het is meer ongelijkheid. En hoe werken die in de optelsom nou samen om de mentale gezondheid te beïnvloeden. En wat we daaruit willen leren is, hoe kunnen we het dan zo organiseren of zo ingrijpen dat wonen in de stad leuker wordt en dat mensen minder depressiviteit ervaren.
Oh ja. En jij doet onderzoek naar deze factoren, die dus, waar Annemie het ook over had, sommige, daar kijk je ook naar. Wat voor factoren moet ik dan voor me zien? Wat is nou echt een goede factor die goed echt samenhangt met depressie?
Een goede factor. Factoren waar denk ik het meest sterk bewijs voor is, dat zijn toch de wat sociale factoren. Bijvoorbeeld als je een laag inkomen hebt of werkloos bent of veel onzekerheid met betrekking tot je financiën. Dat komt natuurlijk ook op het platteland voor, maar die groepen zijn vaak wat groter in steden. En andere soorten factoren waar je in steden aan kan denken zijn ook omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld luchtvervuiling heeft invloed op je hersenontwikkeling. Geluidsoverlast heeft ook invloed op je mentale gezondheid, maar ook bijvoorbeeld op je slaap. Als je naast een snelweg woont en je slaapt slecht, dat verhoogt ook weer het risico op een depressie. En het aantal beschermende factoren, die moeten we ook niet vergeten, dat is ook gewoon lager in een stad. We hadden het net al over het bos. En een van de factoren die ik heb gevonden die beschermend werkt tegen depressie, is juist dat je een groene omgeving hebt. En dat is in steden natuurlijk een stuk minder dan op het platteland.
Ja. En deze factoren, zijn die, werken die ook, gaan die hand in hand met elkaar?
Ja, zeker. Ja? En ik denk dat dat heel belangrijk is om ons dat ook te realiseren en ook ons onderzoek daar nog meer op in te richten. Ik heb ook voor mijn onderzoek de literatuur doorzocht, bijvoorbeeld naar welke factoren zijn er nou onderzocht al en wat is daar het bewijs voor. En wat mij opviel is dat heel veel studies gaan over één of twee factoren tegelijk. Die kijken dan bijvoorbeeld naar geluidsoverlast en ervaren mensen dan depressieve klachten. Of is er economische ongelijkheid en hoeveel depressie komt er ergens voor? Terwijl al die dingen natuurlijk ook met elkaar samenhangen. Als je bijvoorbeeld een concreet voorbeeld, stel dat je naast de A10 woont, dan heb je waarschijnlijk last van geluidsoverlast. Maar je hebt waarschijnlijk ook last van luchtvervuiling. Er staan betrekkelijk veel sociale huurwoningen naast de snelweg. Misschien worden die wel niet even goed onderhouden. Dus misschien is de uitstraling van de buurt ook niet goed. Dus al die factoren die komen allemaal bij elkaar. En waar wij ook voor pleiten bij het Center for Urban Mental Health, is dat we ook in samenhang moeten kijken van hoe die factoren ook onderling met elkaar te maken hebben. En dat is heel belangrijk, want je wil ook weten wat is nou de beste manier om in te grijpen in de stad op zo'n manier dat mensen dan ook gelukkiger worden. Want als we vinden bijvoorbeeld dat geluidsoverlast gerelateerd is aan depressie, dan zou je kunnen denken, dan zet we hele grote geluidsschermen neer en dan hebben mensen daar minder last van en misschien gaat depressie dan naar beneden. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat de invloed van die andere dingen die daar vaak mee samengaan, dat die dan eigenlijk ervoor zorgen dat mensen nog steeds depressief kunnen worden.
En van zo'n onderzoek, er zijn zoveel factoren dat je door het bomen het bos niet meer kan zien.
Nee.
En waar begin je dan? Wat zijn je eerste aanknopingspunten voor zo'n factor?
Ja, toch kijken wat er al onderzocht is. Er is natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan. Dus je moet ook niet de hele tijd opnieuw het wiel gaan uitvinden. Dus dat hebben we gedaan, ook recent gepubliceerd over. Dat we hebben gekeken in de literatuur welke factoren zijn nou onderzocht en wat is daar het bewijs voor. Dat is eigenlijk een beetje het startpunt. En wat we nu denk ik moeten doen en wat we ook in onze onderzoeksgroep proberen te doen, is dat we gaan kijken hoe hebben die factoren dan met elkaar te maken en hoe hebben die invloed op mentale gezondheid over de tijd heen. En wat we ook willen meenemen, wat ook niet heel vaak wordt gedaan in onderzoek, is dat de mentale gezondheid van de mensen in de stad ook weer invloed heeft op hoe een stad functioneert. Als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld heel veel verslaving voorkomt of heel veel depressie, dan heeft dat ook weer invloed op bijvoorbeeld in hoeverre mensen sociale contact hebben in de buurt en of er sociale cohesie is. En als die heel slecht is, dan kan dat ook weer negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van de mensen die daar wonen. Dus je kan ook een zichzelf versterkend effect daardoor krijgen. Dus dat is ook iets wat we proberen mee te nemen. Ook gewoon ons realiseren dat ook dus die uitkomst waar we naar zoeken eigenlijk ook onderdeel is van het hele verhaal.
Oké. En je spreekt over wij, want jullie zijn een onderzoeksgroep inderdaad.
Ja.
Voor Urban Mental Health. Kijken jullie nog meer naar veel meer dingen dan depressie? Want het gaat allemaal over stedelijke factoren. Maar waar kijken jullie allemaal nog meer naar?
Ja, wij kijken specifiek naar de meest voorkomende mentale stoornissen. En dat zijn depressie, angststoornis en verslaving. Ik in mijn onderzoek focus me op depressie. Maar andere promotiestudenten bij mijn groep kijken bijvoorbeeld naar angst of naar verslaving. En ook binnen de groep is ook veel variatie. Sommige mensen kijken naar jongvolwassenen, pubers. En andere mensen kijken weer juist specifiek naar ouderen. Die in een stad weer hele andere factoren hebben waar ze stress van kunnen ondervinden.
Oké. Okay.
En waar kijk je dan naar? Kijk je naar mensen die... waar haal je je data vandaan? Dus kijk je naar mensen die zelf zeggen, ik ben depressief? Of gaat het dan om mensen die bij een psycholoog zijn geweest en daar zijn gediagnosticeerd met een depressie?
Ja, we kijken uit meerdere bronnen eigenlijk. In Amsterdam lopen best wel veel grote onderzoeken al, waar heel veel mensen al heel lang worden gevolgd. Naar hun gezondheid wordt gevraagd. En ook naar hun mentale gezondheid. En ook naar depressie. Dus dat is bijvoorbeeld een van de bronnen waar we veel data uithalen. Maar waar we uiteindelijk ook in geïnteresseerd zijn natuurlijk. Je zegt al heel terecht van, mensen kunnen zelf aangeven, ik heb depressieve klachten. Maar het is weer wat anders als iemand ook echt naar een psycholoog moet. Of naar een dokter moet en er behandeling voor krijgt. Dus dat is uiteindelijk ook iets waar we naar willen kijken van. Het kan wel zo zijn dat bepaalde factoren maken dat je je somberder voelt. Maar mensen, dat je je somber voelt, wil nog niet zeggen dat je depressief bent. Dus we zijn ook wel op zoek naar, wat zijn nou factoren die echt maken dat mensen een depressie krijgen. En daar echt behandeling voor moeten hebben.
Oké. Okay. En de stad gaat ook samen met veel vernieuwing.
Ja.
In ons vorige gesprek sprak je ook over vernieuwende technieken die gebruikt kunnen worden in het onderzoek naar depressie. Kan je hier iets meer over toelichten?
Ja, nou bijvoorbeeld, we hadden het net al over social media. Het feit dat iedereen nu een smartphone bij zich draagt. Er zijn een paar onderzoekers in ons team ook die daar gebruik van maken. En mensen bijvoorbeeld via hun smartphone vragen om input te leveren. En dat kan zijn eenmalig. Maar het gebeurt, zijn ook studies dat mensen bijvoorbeeld door de dag heen, een bepaalde periode, op hun smartphone aangeven hoe ze zich voelen, of ze somber zijn, maar ook wat ze op dat moment aan het doen zijn, in wat voor omgeving ze op dat moment zijn. En als je die data hebt, dan zou je ook heel concreet kunnen kijken, waar bevindt iemand zich, in wat voor omgeving, stedelijk, wat voor prikkels ervaart iemand en hoe voelt iemand zich dan? En dan kan je misschien iets van die knoop ontwaren van al die factoren die daarmee te maken hebben, door het op dat moment te meten.
Dus al die factoren, dat is hele complexe. Ja, al die complexe factoren kan je dus door nieuwe technologie veel beter in kaart brengen.
Ja, zeker. Ah, okay. En wat daar ook het voordeel van is, als je mensen op hun smartphone dat vraagt, mensen kunnen veel beter op het moment zelf aangeven hoe ze zich voelen dan als ze dat achteraf moeten doen. Dus als je mensen achteraf vraagt, goh, hoe voelde u zich het afgelopen half jaar? Hebben mensen daar globaal wel een idee over? Maar het blijkt toch heel moeilijk voor mensen om onder woorden te brengen hoe ze zich specifiek voelden een paar weken geleden op dat ene moment. Terwijl als je het op het moment zelf vraagt en mensen moeten het meteen invullen, dan is dat ook betrouwbaarder.
En dan?
Ik vroeg me af in hoeverre de coronacrisis nou roet in het eten gooit als je mensen de hele dag vraagt hoe ze zich voelen. Het lijkt me dat dat natuurlijk best wel een grote invloed heeft op mensen hun mentale gesteldheid.
Ja, ja. Dus dat is zeker zo. Dus de collega's van mij die dit soort onderzoek deden, weet ik ook van dat ze eigenlijk redelijk snel na de corona vragen ook toevoegden over corona. Van in hoeverre speelt dat een rol en heeft het je dagelijks leven veranderd? Maar in die zin, corona heeft, zeker als je nadenkt over leven in steden, ook wel weer een soort van bijzondere kans gegeven voor onderzoek. Ik heb nog geen concrete bevinding hierover, maar ik weet wel dat er veel gegevens verzameld zijn ook tijdens de coronacrisis in steden. En ik woon zelf bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam en ik al met heel veel jaar met heel veel plezier, maar het was altijd heel erg druk en dat realiseerde ik me nooit zo. En toen, zeker tijdens de eerste lockdown, was het uitgestorven op straat. En had ik die rustige wandeling die je normaal in het bos had, had ik nu gewoon door de stad, dat ik gewoon niemand tegenkwam. En dat je merkte ook van het wegvallen van al die prikkels, dat dat ook heel veel rust gaf voor sommige mensen die in de binnenstad wonen. Dus in die zin heeft de coronacrisis ook voor het onderzoek voor urban mental health ook alweer interessante kansen geboden.
Oh, goed om te horen.
Ja.
En dan wil ik nog even een speculatieve vraag stellen. Ook aan Annemie. Maar hoe zou je dan, als je dus nu een nieuwe stad zou mogen ontwerpen. Als je nu wordt gevraagd aan jou, oké, we gaan een nieuwe stad ontwerpen. Waar moeten we rekening mee houden om de mentale gezondheid van mensen zoveel mogelijk in rekening mee te houden?
Oh, dat is een hele goede vraag. En ook een lastige vraag. Ik denk gewoon puur op basis van wat ik tot nu toe zelf heb gelezen en heb gevonden, denk ik dat je goed moet rekening houden met dat je dingen zo ontwerpt dat er veel ontmoeting kan zijn, dat mensen elkaar kunnen tegenkomen. Ik denk dat sociale verbinding en sociale connectie heel belangrijk is. Dat er aandacht is ook voor de uitstraling en veel groen. En dat je moet uitkijken dat bijvoorbeeld prikkels die te maken hebben met luchtvervuiling, geluid, grote wegen, dat je die op zo'n manier inricht dat die niet midden door een woonwijk lopen. Maar ik denk ook, als je kijkt naar de geschiedenis van steden die uit het niets zijn gebouwd, dat het niet altijd per se zo is dat het dan ook een recept is voor dat mensen daar dan automatisch gelukkig zijn. Bijvoorbeeld de Bijlmermeer is natuurlijk ooit gebouwd vorige eeuw voor mensen in de binnenstad, die in de binnenstad heel klein woonden en geen sanitaire voorzieningen hadden. Dat is toen neergezet met het idee van, nou, dat is voor die mensen prachtig. Grote doorzonflats en met veel groen, veel park. Maar in het begin waren daar toch ontzettend veel sociale problemen en ook mentale problemen. Dus je kan ook niet altijd vanaf de tekentafel voorspellen hoe dat gaat. Dus dat vind ik ook vanuit evolutionair perspectief, daar kan Annemie misschien meer over vertellen, zo interessant aan steden. Die zijn eigenlijk door de duizenden jaren heen heel organisch ontstaan. En dat maakt denk ik ook wel dat oudere steden op een of andere manier, ik kan er de vinger niet echt op leggen, maar omdat het zo organisch ontstaan, werkt het ook omdat het zichzelf heeft georganiseerd in die zin. En als je dat van bovenaf doet en dan mensen daarin zet, eigenlijk net als een dierentuin en dan met dieren erin, werkt dat misschien toch minder goed. Maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
Nee, dat klopt wel. Ja, dat organische is natuurlijk juist ook heel prachtig. En wat je ook wel ziet is dat we juist vaak de oudere gedeeltes van de stad mooier vinden. Hè? Ja. De binnenstad van Amsterdam. Maar zelfs iets als de Pijp, wat nu echt een arbeiderswijk was met slechte voorzieningen, is nu een hippe wijk. Dus dat organische, dat klopt wel. Wat ik denk is ook wat heel belangrijk is, maar dat is natuurlijk zo lastig om te beïnvloeden, is de sociale ongelijkheid. Hè? Want dat is vaak waar mensen heel erg gevoelig voor zijn. En dat is ook interessant om daar vanuit zo'n jager-verzamelaarsblik naar te kijken. Want aan de ene kant zijn jagers en verzamelaars vaak heel egalitair. Hè? Dus heel erg. Er is natuurlijk, je kan als jager-verzamelaar eigenlijk geen bezit krijgen. Dus het is heel gelijkwaardig. Aan de andere kant zie je weer bij chimpansees, dat daar is ook geen bezit, maar daar is juist een hele sterke hiërarchie. En dat is ook wel weer een hiërarchie die we snel terugzien bij mensen. Als je bijvoorbeeld een bedrijf begint, vinden mensen eigenlijk heel logisch dat er een baas is en dat de andere mensen minder verdienen en zo. Maar die sociale ongelijkheid, dat lijkt mij nog wel qua steden de grootste uitdaging om daar wat aan te doen.
Ja.
En dat is natuurlijk meer een politiek issue.
Ja, je ziet natuurlijk zeker veel verschil in prijzen qua huizen. Zeker in Amsterdam. Voor de ene betaal je gigantische bedragen en de ander valt het wel weer mee.
Ja.
Ja, dat is. Zijn er mogelijkheden om zo'n sociale ongelijkheid aan te pakken? Of is dat helemaal ondenkbaar?
Nou, op zich doet Amsterdam het denk ik niet slecht door in ieder geval te voorkomen dat de ghetto's ontstaan door overal waar nieuwbouw is gemengd sociale woningbouw en koopwoningen te doen. Dus ik denk dat dat wel een heel goed concept is. Maar dan, wat jij ook zei, de ontmoeting. Hè, je ziet dan wel weer relatief weinig ontmoeting tussen de mensen. Dus daar zou je misschien in de vorm van meer buurthuizen of buurtcomité's of zo'n World Clean Day, dat je met z'n allen gaat opruimen. Zo, daar zou je nog wel wat meer in kunnen sturen.
Ja. Mag ik nog een andere vraag stellen aan Annemie?
Tuurlijk.
Tijd voor is.
Ja.
Wat ik me heel erg afvraag, ook vanuit evolutionair perspectief. Ik ben geen evolutionair psycholoog, maar ik zou dan denken van evolutie heeft ook te maken met selectie. En als depressie heel nadelig is, zou het dan niet evolutionair gezien al een soort van verdwenen moeten zijn op een gegeven moment? Dus zou het ook kunnen zijn dat in de geschiedenis van de mensheid er toch ook soms enig voordeel zat aan dat mensen zich een beetje depressief voelden. Misschien dat mensen zich terugtrokken of misschien gingen mensen piekeren. Of is er ook iets in een depressie wat maakte dat het toch voorbleef komen? Hadden mensen er toch soms voordeel aan in sommige omstandigheden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is ook iets wat me heel erg boeit. Die vraag van waarom bestaat het eigenlijk überhaupt nog? En het is zeker zo. Je kunt dan het beste weer naar dieren kijken of die dan tekenen hebben van depressie. En als je kijkt naar in het wild, is het, zou je zeggen dat een depressie bij dieren meestal een consequentie is van een verlies. Bijvoorbeeld ze hebben gevochten of zijn in hiërarchie achteruit gegaan. Dan zie je een soort depressief gedrag. Nou, en dan zou je kunnen zeggen dat is adaptief, want je hebt net een verlies meegemaakt, dus je trekt je terug. En als je je terugtrekt, heb je sowieso minder kans om alsnog een knal in je gezicht te krijgen. En dat geeft ook tijd, ja, als een soort van tijd heelt alle wonden of nadenken. Dat zal bij mensen eerder een rol spelen over je problemen en of je die eventueel kunt oplossen. Maar wat je dan ziet is dat het heel kortstondig is.
Ja.
En wat het bij mensen problematisch maakt, is dat als het heel langdurig is.
Ja, zeker. Ja,
dus ik denk dat het wel de kortstondige depressieve stemming, dat die adaptief kan zijn. Maar als het dan zo lang gaat duren, dan wordt het, is het niet meer adaptief.
Nee.
Ja. Maar goede vraag, zeker.
Maakt het allemaal nog meer ingewikkeld. Ja. Precies. We gaan nu even luisteren naar een column van dokter René van Amerongen. Die heeft een column geschreven en die gaat ook over depressie.
Deze week kwam ik erachter dat ik mezelf een gelukkig mens mag prijzen. Want ik associeerde het woord depressie in eerste instantie en zonder enig nadenken met een gebied van lage luchtdruk. Of, zoals de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut het beeldend samenvat, een enorme atmosferische stofzuiger die lucht naar boven trekt, waarbij die lucht spiraalgewijs naar het centrum van lage druk toestroomt. Ik heb er wel eens last van zulke depressies. Als de luchtdruk sterk schommelt, krijg ik hoofdpijn. Ik weet niet waar dit verschijnsel zich precies bevindt op de glijdende schaal van een toevallige correlatie naar ingebeelde angst voor elektromagnetische velden, maar frappant is het wel. Net als in het oog van een orkaan is het in de kern van zo'n depressie trouwens heerlijk rustig. Het is bijna jammer dat die vaak snel overdrijft. Hoe anders moet dat zijn voor de niet-KNMI-variant, waarbij het probleem nu precies is dat je er middenin zit en er linksom of rechtsom, dus eigenlijk toch ook spiraalsgewijs, uit moet zien te klauteren. Zo'n geestelijke depressie lijkt me juist ook eerder een hoge dan een lage drukgebied probleem, maar dat is natuurlijk maar alleen mijn eigen simpele interpretatie. Biologisch gesproken is het natuurlijk een buitengewoon interessant fenomeen. Want hoe ontstaat zo'n depressie nou eigenlijk precies? Als het antwoord op deze vraag eenvoudig was, had de wetenschap het natuurlijk al lang gevonden. Waarschijnlijk is een depressie dan ook typisch een voorbeeld van een complex, multifactorieel probleem waarbij kleine verschillen in het DNA, schommelingen in de niveaus van neurotransmitters en, zoals we al hoorden, omgevingsfactoren op een subtiele manier samenspelen. En ze zijn er in alle soorten en maten. Chronisch, seizoensgebonden, postnataal. Maar is er hier nu eigenlijk sprake van een sensorisch probleem waarbij cellen in de hersenen op een verkeerde manier signalen aan elkaar doorgeven? Of moeten we de verklaring zoeken op een ander niveau waarbij de hersenen signalen die er zijn niet goed interpreteren? En wanneer is iets in onze hersenen nou eigenlijk goed of verkeerd, normaal of abnormaal te noemen? Sommige mensen zijn van nature nu eenmaal wat optimistischer of pessimistischer dan anderen. Ligt er een oorzaak of een oplossing in die aanleg? En als je depressief bent, voel je dan geen of andere emoties of weet je jezelf geen raad met wat je voelt? U merkt het al, er had hier vanmorgen beter een neurowetenschapper kunnen zitten. Ik vermoed dat ik zelf, na 25 jaar wetenschap bedrijven, zo langzamerhand emotioneel behoorlijk ben afgestompt. Je kunt jezelf tenslotte maar beter wapenen tegen mislukkende experimenten, tegenvallende resultaten of afgewezen subsidieaanvragen waar je eigen carrière of het voortbestaan van je onderzoeksgroep van afhangen. De kunst zit er maar in om zelfs wanneer het 90% van de tijd tegen zit, nog wel oog te blijven houden voor de lichtpuntjes en de successen. Dus vieren wij in onze groep bijvoorbeeld dat we een paper hebben opgestuurd voor publicatie en niet het moment waarop het na lang getouwtrek maanden later eindelijk daadwerkelijk een keer geaccepteerd wordt. Dan is alle euforie al lang weggeëbt. Zelf weet ik inmiddels niet beter. Maar ik herinner me nog goed hoe lastig het was om als jonge onderzoeker met al die tegenslagen om te gaan en mezelf door het moeras van het publicatieproces heen te vechten. En het is er alleen maar moeilijker op geworden. Nee, in de wetenschap zitten gevoelens en emoties vaak alleen maar in de weg. Het is soms inderdaad om depressief van te worden.
Dankjewel René. Mooi, mooi gesproken. En je spreekt over die manier van aanpak van je onderzoeksgroep. Dat jullie dus vieren dat die artikel is ingestuurd en niet gepubliceerd is. Doe je dat al vaker op andere manieren in je leven? Zo'n optimistische aanpak?
Ik weet niet of ik het optimistisch moet noemen. Maar ik probeer wel mee te bewegen met van alles en nog wat. Ik ben wel degene die bij de supermarkt in de rij mensen voor laat gaan, die me niet laat opjagen als er iemand voor dringt, die zich niet opwindt als er een lange rij staat. En dat is ook iets wat ik me halverwege afvroeg, om of al die omgevingsfactoren en zo die een rol spelen. Het zijn factoren waar je geen controle over hebt. Hè? Als de A10 lawaai maakt, dat is gewoon irritant. Maar je kunt er zelf niks aan doen. En ik denk dat af en toe ook in zo'n situatie in de rij bij de supermarkt of zo, gelaten het over je heen laten komen, is toch ook een manier van controle terugpakken en het gevoel krijgen alsof dat een keuze is.
Ja, nee, dat zou inderdaad gewoon die genetische dat is een genetische laag, maar ook een laag meer betrekking heeft op hoe je er met die prikkels en zo omgaat, inderdaad. Ja. Hebben jullie dat ook? Dat jullie een bepaalde manier in het leven staan om met deze tegenslag tegen?
Ik identificeer me hier wel een beetje mee. Ik ben ook wel zo iemand. Ik word ook nooit boos als er een trein vertraagd is of uitvalt. Want dan kan je toch niks gaan doen. Ja. Dan kan ik me wel gaan zitten opwinden of gaan schelden, maar daar schiet je niet echt iets mee op. Nee, maar neem niet weg dat ik het nog steeds heel belangrijk vind om te onderzoeken of die A10 ook iets doet. En ook als dat zo is, zoveel mogelijk ook politiek of wie dan ook dat onder de aandacht wil brengen. Maar voor mezelf persoonlijk is dat ook wel een beetje hoe ik met dingen omga. Ja, maar ik heb nog nooit gevierd dat ik een paper heb opgestuurd. Dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee. Dus dat ga ik overnemen.
Ik kan het iedereen van harte aanbevelen.
Zeker, ja, dat noem je de veerkracht. Hè? Want daar zitten die grote individuele verschillen ook in. Ik denk ook deels wel hoe je genetisch in elkaar zit, hoe je in het leven staat, of je inderdaad makkelijk met tegenslagen kunt omgaan of niet. En wat ik zelf wel heb, is want je hebt de neiging als je het heel erg druk hebt om te denken, dan moet ik nog een tandje bij schakelen. Hè? Want zoals nu heb ik eigenlijk meer werk te doen dan de tijd die ik heb. Ik denk, zondagmiddag ga ik dan maar even doorwerken. Maar vanochtend dacht ik, nee. Juist, als je het te druk hebt, moet je die zondagmiddag lekker vrij nemen. Want dan krijg je toch een soort rustje uit en kun je daarna eigenlijk efficiënter werken, hoop ik. Dus dat zijn dingen die ik doe. Dat je echt in het weekend denkt, even de rem erop. En dan inderdaad proberen iets te gaan doen wat een beetje lijkt op jagen en verzamelen. Nou, jagen en verzamelen gaat een beetje moeilijk, maar bijvoorbeeld het lekker naar buiten en de wind langs je oren laten suizen.
Maar dat is wel moeilijk in de stad. Als je heel veel, ook heel veel afleiding om je heen hebt. Ik zelf heb heel veel mensen om me heen die dan iets willen gaan doen. Een avondje weg. Dat is heel veel afleidingen die leiden er ook toe. Daar moet je ook mee kunnen omgaan. Hebben jullie dan echt, houden jullie dat vast in je agenda? Of hoe pakken jullie dat aan?
Ja, ik heb daar zelf ook wel moeite mee. Zeker, ik vond de lockdown eigenlijk ook best wel prettig, omdat er al die prikkels een stuk minder waren. En het is inderdaad, je kan elke avond iets leuks doen. En ik heb ook wel gemerkt dat je ook te gronde kunt gaan aan de hoeveelheid leuke dingen. Dus dan is het inderdaad, het zit er niet anders op. Het klinkt een beetje saai, maar toch je agenda bewaken en ook relatief weinig leuke dingen inplannen, zodat je het tijd overhoudt voor reflectie en lekker even spontaan even een wandelingetje buiten maken.
Ik heb dat ook wel. Ik hou heel erg van leuke dingen doen met vrienden en zo, maar ik kan ook ontzettend genieten van gewoon een avond alleen op de bank, lekker rustig. Maar wat ik dan probeer, is dat ik me ook echt helemaal probeer af te sluiten. Dus dan ook, we hadden het over social media, om dan ook de telefoon echt weg te leggen en niet dan alsnog via Instagram of allerlei WhatsApp groepen mee te krijgen wat iedereen allemaal van iets aan het doen is. Maar dat ook gewoon even helemaal af te sluiten en gewoon te focussen op dat je zelf even lekker aan het ontspannen. Het klinkt heel zweverig nu in het moment, maar dat je gewoon even aan het ontspannen bent.
Ja, ook een zweverige toon in een wetenschappelijk programma.
Ja.
Nee, maar dat heeft iedereen zijn eigen manier om daar mee om te leren gaan. En dat is ook goed om het belangrijk om dat onder de aandacht te brengen, want het is wel echt een serieus probleem. En zo kan iedereen van elkaar ook leren.
Ja.
Ja, wat ik zelf ook gedaan heb is, omdat ik toen dat onderzoek deed en ik had al zo'n heel rijtje mismatchfactoren. En uit mijn onderzoek bleek in ieder geval onder studenten dat er echt wel een groot verband is als je tussen die optelsom van die factoren en depressie. En toen dacht ik, ik ben zelf niet depressief, maar het kan altijd beter. Dus ik ga per maand ga ik eens zo'n factor kijken of ik daar iets bij mezelf aan kan doen. En dat heeft me heel erg geholpen. Omdat je er dan even heel bewust bij stilstaat. Ik ben begonnen bij slaap. Ik dacht, daar valt of staat toch alles bij. En een dingetje, kijk, je hebt niet echt invloed op, tenminste ik niet, op of je wel of niet 's nachts wakker wordt. Maar waar je wel invloed hebt, is het moment dat je in bed stapt. Dus, en wat je ziet bij jagers en verzamelaars, is dat dat heel constant is. Ja, bijvoorbeeld bij de Hadza die in Tanzania leven. Ja, die leven rond, dat is vlak bij de Evenaar. Dus daar is winter- en zomertijd is ongeveer hetzelfde. Nou, dat is bij ons natuurlijk heel verschillend. Maar dat je, dus je kan niet zoals de Hadza, tenminste ik niet, naar bed gaan als het donker wordt. Want dan moet je in de winter al op 5 uur naar bed gaan. Maar je kan wel een vast moment van de dag kiezen. Dat je, wat voor jou goed uitkomt. Van, voor sommigen is dat 9 uur, andere 10 uur, andere 11 uur of 12 uur. Of, nou ja, dat maakt al best veel uit. Als je een soort stabiel ritme hebt.
Ja. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om je te realiseren in het wat grotere plaatje. Dat hoe je omgaat met dingen juist ook weer van omgevingsfactoren afhankelijk kan zijn. Om het nog maar even wat ingewikkelder te maken. Maar je hebt omgevingsfactoren en hoe je ermee omgaat. Maar we hadden het net bijvoorbeeld al over sociale ongelijkheid in steden. Dat die heel hoog kan zijn. Dat speelt bijvoorbeeld ook mee als je opgroeit in een wijk waar veel armoede is. En je op een school zit waar bijvoorbeeld de onderwijskwaliteit niet heel hoog is. En je steeds het gevoel krijgt misschien dat je minder bent dan mensen die in een mooier deel van de stad wonen. Dat vormt ook je persoonlijkheid en hoe je met tegenslagen omgaat, dat kan je heel erg sterken. Hè? Misschien dat je juist een ontzettende knokker bent, maar het kan je ook het idee geven van ik ben het minder waard om ervoor te gaan, dus ik neem genoegen met minder bijvoorbeeld. Dus dat is denk ik ook vanuit urban mental health perspectief wel belangrijk, dat ook de manier waarop we uiteindelijk in steden, hè, hoe we het inrichten en hoe we met elkaar omgaan, echt vanaf de geboorte uitmaakt, ook hoe mensen op latere leeftijd in het leven staan en zich dragen.
Ja, dat is, ja, dan komt het weer neer op het punt dat er zoveel factoren zijn. Ja, dat is denk ik de uitgang van deze uitzending. En ja, daar wil je hartstikke bedanken voor het te gast zijn in deze uitzending. Ja, ik heb heel veel van jullie geleerd en ik hoop de luisteraar ook. Ook wil ik de columnist René van Amerongen bedanken voor je mooie column. Ook wil ik Tanne, de co-presentator voor vandaag, bedanken. En de techniek was vandaag in handen van Pelle Intema. Ook heel veel dank daarvoor. Reageren op deze uitzending kan via Facebook, Instagram of Twitter. En je kan ons daarna ook volgen om niks te missen van de volgende uitzendingen. We zijn per mail te bereiken op redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam van 11 tot 12 op Radio Salto. Oudere uitzendingen kun je ook terugluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. Deze uitzending komt vandaag later ook als podcast online. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.